Bleker kreeg het avondeten maar met moeite weg. Niet omdat hij geen honger had, maar omdat hij al 3 dagen niet had kunnen poepen. Als hij nog meer at, zou het in zijn slokdarm blijven hangen. Adrie was teleurgesteld, omdat ze zich zo had uitgesloofd door de bloemkool met zijn favoriete zoete saus te bereiden. Onder haar toeziend oog mocht Peter nu de saus opeten. Ze keek niet alleen hoe hij dat deed, maar had haar hele lichaam in zijn richting gedraaid. Ze hield een lepel klaar om gemors op te vangen en zei onderwijl: "Niet zo snel, goed slikken, liever, zo krijg je de hik." Voor Peter zijn vingers in de laatste restjes had kunnen steken, trok ze het pannetje bij hem vandaan. Marion was in de kinderstoel in slaap gevallen. "Je kan merken dat ze vroeger wakker worden," zei Adrie. Ze keek naar de schaal met bloemkool. "Willem, wil je echt niet nog een stukje?" vroeg ze. "Nee," zei Bleker voor de 3e keer. En spijtig zette ze de deksel op de schaal. "Misschien lust je straks nog," mompelde ze en ging van tafel. "Misschien." Er zei geen ja of nee op. "Kijk," dacht hij, "ze gaat het in de koelkast bewaren." Ze wist precies hoeveel geld ze anders weg zou gooien. En als hij het niet op wou eten, at ze het zelf op voor het naar bed gaan. Het licht uit de koelkast viel gemeen over de knokigheid van haar knieën. Ze zette de schaal laag weg en veegde een piek die voor haar ogen hing achter haar oor. Van een vakje hoger haalde ze een plastic schaaltje tevoorschijn waar ze aan rook en nog eens aan rook voor ze het terugzette. Van dat stuk lever hoefde Bleker geen toastje. Peter gleed van zijn stoel en rende op zijn blote voetjes naar de kamer om de televisie aan te zetten. Adrie gespte Marion los. Het kind werd wakker en keek lodderig om zich heen. "Ja, je zal wel slaap hebben," zei Adrie en trok het kind tegen haar borsten. Over haar schouder keek het Bleker aan alsof het in nood zat. Het begon direct te huilen. In de kamer zat Peter op zijn knieën voor het scherm. Bleker knipte het licht aan en liet zich in zijn stoel naast het raam vallen. "Geen licht," zei Peter en trok zijn hand uit zijn mond om een bevelend gebaartje te maken. "Dat is niet goed voor je ogen," zei Bleker. "Nee, uit," dreinde hij en rende weg om hulp te halen bij zijn moeder. Het rook naar de kapperszaak beneden. Een mengsel van lotion en verschroeid haar. In de zomer was de lucht veel sterker. Bleker duwde zijn vuisten in zijn buik. Zo moest er beweging in komen. Er zat vast een keiharde keutel aan het eind die, als hij eindelijk kon poepen, zijn reet zou scheuren. Een klein scheurtje dat een druppel bloed gaf en hem even zou laten rillen van pijn. "Hij wil kijken," zei Adrie geërgerd en zette tot Peters tevredenheid de kamer weer in duisternis. "Ik heb vannacht slecht geslapen," dacht Bleker. "Ik wil geen tv kijken en ik ben moe." Hij sloot zijn ogen. Slapen kon hij niet omdat de karikieten te hard zongen. Even later maakte het kinderkoor plaats voor een vriendelijk deuntje van een carillon. "Het oude kerksplein," dacht Bleker. "Daar ging hij toen hij 12 was met Gerry Fontijn naar de hoeren kijken. En als ze uitgekeken waren, gingen ze naar de bijenkorf. Uren de houten roltrappen op en af. Er was een keer een vrouw met haar hak in blijven steken. Onderaan de roltrap stond ze woedend aan de schoen te trekken. En toen hij losschoot, zat er geen hak meer aan. 'Laten we naar beneden gaan,' had hij tegen Gerry gezegd. 'Wel nee,' zei hij toen. 'Tussen de verdiepingen zit iemand al die dingen op te vangen. Hakken en centen en hondenpootjes.'" Adrie zette koffie. Regelmatig hoorde hij haar de ketel van het fornuis nemen. Dat werd een slappe plas. "Peter," riep ze, maar Peter deed of hij doof was en keek vol interesse naar een agrarisch programma. "Vooruit, kom," zei ze in de deuropening. "Peter, dit zien," zei hij lief. "Nou, niet zeuren, het is mooi geweest," zei ze en deed het licht aan. Hij hield zijn armen beschermend boven zich toen ze op hem afkwam en hij schreeuwde van vernedering toen ze hem optilde en afvoerde. Bleker liep naar de keuken en schrok zich een kop koffie in. Hij deed een pas naar de suikerpot en voelde een korte en aanmoedigende wind tussen zijn billen uitschieten. Nou moest het lukken. Hij haastte zich naar de wc. In de aangrenzende kamer werden zijn kinderen, die in hun flanellen pyjamatjes onder hun pluizige beestjesteken lagen, in slaap gesust. Het viel niet mee, ze huilden erbarmelijk. Hijgend stond hij op. Het was precies gegaan zoals hij verwacht had, een harde keuter gevolgd door een lange, zachte worst. Zijn hol was een schrijnend middelpunt. Twee keer trok hij door en nog bleven er sporen aan de pot kleven. Zijn billen tegen elkaar persend liep hij met de kop koffie naar zijn stoel. "Zo," zei Adrie, "ze slapen bijna."